Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag zit ik weer live op mijn praktijklocatie in Eurmond en heb ik Kelly Snyder gevraagd om een podcast met mij op te nemen. En Kelly is alleenstaande moeder van 3 meisjes en ze is daarnaast ook ondernemer. En dat combineren lijkt me al best wel een hele pittige uitdaging. Dus we gaan vandaag lekker open het gesprek in en ik ben benieuwd waar het allemaal naartoe zal gaan. Dus laat je verrassen tijdens deze open aflevering. Welkom Kelly, superleuk dat wij vandaag deze aflevering gaan opnemen.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb er zin in.
Ja, vertel. 3 kinderen en ondernemer geworden.
Ja.
Hoe is dat?
Met het moment heel pittig, want naast ondernemer zijnde werk ik ook nog 16 uur voor een baas. Mm-hmm. Zodat ik toch die financiële zekerheid ergens heb. En ja, pensioen opbouwen, al die dingen. Maar het is vooral zoeken naar balans. Hoe vind je de juiste balans?
En hoe heb je dat voor jezelf geregeld? Hoe heb je balans gevonden?
Niet.
Nee, nou, dat is mensen heel eerlijk.
Ja. Nee, ja, het gaat allemaal vanzelf, want ik ben natuurlijk gewend om het altijd alleen met hun te hebben gedaan. Dus daar vind je vanzelf ook wel een manier in wat voor jou wel en niet werkt.
Je bent al lang alleenstaande moeder, bedoel je?
Al bijna 4 jaar.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe lang ben je ondernemer?
Even denken, hiervoor heb ik nog een webshop in handgemaakte kinderkleding gehad. Dus dit is nu mijn 4e jaar.
Oké.
Ja.
Ja, wat gaaf. Wat was de reden dat je ondernemer wilde worden?
Ik wilde niet meer voor een baas werken. Nee, dan kan ik mijn eigen tijdsplanning maken. En dan kan ik mijn eigen geld verdienen. En dan kan ik, hè, dat gewoon je eigen tijd invullen zoals jij dat wil doen.
En hoe bevalt dat?
Heerlijk.
Ja?
Ja.
Ja?
Ja. Ik werk nu voor een baas waar ik gewoon mijn eigen rooster kan inplannen. Dus ik bepaal welke dagen ik daar ga werken. En dat vind ik prachtig.
Dat is echt geniaal. Ik denk juist dat dat heel goed is voor mensen, dat ze veel meer regelmogelijkheden en flexibiliteit op de werkvloer hebben, ook qua indelen van dagen, tijden, uren. En dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat mensen minder snel burn-out raken, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, als ik even kijk naar mijn holistische ergotherapie en welke mensen ik allemaal heb behandeld op de werkvloer. Dat toch wel een reden is, hè, als je heel strikt aan allerlei regels en eisen moet voldoen vanuit een baas of werkgever, dat toch makkelijk voor zorgt dat iemand minder gezond blijft.
Ja, klopt. En vooral als je in de zorg werkt. Hè?
Ja.
Want dan werk je niet alleen ochtenden, je werkt ook avonden, je werkt met feestdagen, je werkt weekenden, Je werkt nachtdiensten, slaapdiensten.
Ja, heb je daar ervaring mee?
Ja, 17 jaar lang in de gehandicaptenzorg gewerkt.
In de gehandicaptenzorg.
Ja, en nu GGZ.
Nou, dat zijn niet de hele eenvoudige banen.
Nee.
Dus je bent heel bekend met al die shiften, shiften in het weekend, in de avond en dergelijke.
Ja. Dus nu, als ik mijn eigen rooster inplan, dan plan ik geen late vroegen in, zoals voorheen. Hè? Dan is het niet meer tot 10 uur 's avonds werken en om 19:30 de volgende ochtend weer beginnen. Dan is het gewoon, we starten met een vroege tot 3:30 en de dag daarna doen we de late. Want dat werkt veel fijner en efficiënter, voor mijn eigen rust ook, dan laten vroegen. Want dan is het thuiskomen en niet kunnen afschakelen, meteen dat bed in en hup, weer vroeg op, omdat je 3 kwartier in de auto moet zitten om op locatie te komen.
Ja. Wat vond je het mooiste aan het werken in de gehandicaptenzorg of de GGZ?
In de gehandicaptenzorg vind ik het heel mooi dat deze mensen gewoon zichzelf zijn. Ze hebben geen maskers op, nemen jou zoals jij bent.
En zijn kijken, heel authentiek.
Ja. En kijken op zo'n bijzondere manier naar de wereld. Dat ik denk, konden we dat allemaal maar.
Daar kunnen we dus nog heel veel van leren.
Ja.
Ja.
En ze houden je die spiegel ook voor. Hè? Ja. Bij ons in het team was het dan vooral, maar wij zijn autisten en jullie zijn niet duidelijk genoeg. Ja, dat klopt. Helemaal gelijk. En
dat. Die vind ik wel leuk.
Ja, wij zijn autisten, maar jullie zijn niet duidelijk genoeg. Want iedereen zegt wat anders.
Ja. En dan raken zij natuurlijk van in de war als de ene begeleider X zegt en de ander Y. Ja. Dan weten ze niet hoe of wat.
Nee.
Mooi dat je dat zegt. En wat vond je het minst leuke in die hele gehandicapte sector? Had dat vooral met de klanten te doen, de doelgroep of de complexiteit, wet en regelgeving?
Dat, wet en regelgeving. Je ziet gewoon, ik was 16, dus dat is 17 jaar geleden. Toen kon alles nog, hè.
Ja.
Je kon met de bewoners, kon je naar de Efteling gaan, je kon met ze op vakantie gaan, je kon met ze gaan shoppen, je kon met ze gaan lunchen. Nu kan dat allemaal niet meer, want er is en geen tijd voor en zij moeten jou daar extra voor betalen. Terwijl ik heb zoiets van, als ik gewoon een ochtenddienst daar ingepland en er is verder niemand op de groep en jij bent vrij, dan kan ik gewoon in die tijd met jou shoppen. Dan vind ik niet dat jij mij daar extra voor hoeft te betalen.
Ja.
Want mijn taken zijn klaar. Ik heb nu vrije tijd.
Ja.
Die kan ik dan ook opvullen om gewoon met jou te gaan shoppen. Maar dat kan allemaal niet.
Maar wie zegt dan dat dat extra betaald moest worden?
De stichting zei dat.
Oké.
Okay. Ja.
Dus niet zo dat jullie als werknemer zijnde vonden dat jullie dan extra betaald moesten krijgen?
Nee, want wij hebben heel vaak gezegd, we doen dat wel gewoon onder werktijd. Ja, dat is officieel niet hoe dat mag. En dan heb je natuurlijk ook, een paar jaar geleden is wet zorg en dwang ertussen geduwd.
Ja, dwang.
Ja, over dus dwang heel veel dingen die voorheen konden, die konden nu niet meer. Wij hadden bijvoorbeeld, op de oude groep waar ik gewerkt had, een mannelijke cliënt die suiker had. Maar ook graag die graaien in de avond als wij er niet meer waren. Dus wij hadden als team zijnde besloten met de gedragskundige en de teamleider en familie van deze man. Dat s'avonds als wij de dienst daarop hadden zitten, dat de deur van de woonkamer op slot ging. Uh-huh. En dat de cliënten die dan in de ochtend vroeg op moesten staan om naar het werk te gaan, een sleutel kregen. Zodat zij wel de woonkamer in konden. Uh-huh. Zodat hij in de nacht en avond niet kon gaan graaien. Ja, toen kwam die zorg wet en dwang, hè. Dat mag allemaal niet meer.
Okay.
Die deur moet open.
Ja?
Want dat is een beperkende maatregel voor de andere mensen in het huis. Ondanks dat die andere mensen dan een sleutel hebben en gewoon binnenkomen.
Ah, zo'n kleine regeltjes die dan zo'n groot verschil ook maken. Want dat zal ook bij de cliënten zelf wel heel veel gedaan hebben, denk ik.
Ja, in het begin hadden ze er moeite mee, maar ze snapten het wel en dan was het ook goed. Ja, dan moet je ze vertellen, die deur gaat nu 's nachts open, maar er komt een slot op de koelkast en een slot op de lade waar het brood ligt. Ja, maar waarom dat dan? Ja, die deur mag nu niet meer op slot, want er is een nieuwe wet aangenomen. Ja, maar waarom moet er dan een slot op de koelkast? Ja, omdat anders jullie koelkast leeg is. Ja, kunnen jullie dat dan niet aan? Dat?
Wat een strijd ook wel, hè, in de zorg. Ik bedoel, ik heb het natuurlijk zelf ook jarenlang ervaren. En ook de veranderingen die er dan in de loop der jaren, zeg maar, optraden. Hoe was dat voor jou? Ik bedoel, 17 jaar is best lang, hè. En je hebt dan waarschijnlijk ook heel veel gezien in die 17 jaar. Wat deed dat met jouzelf, met jouw gezondheid? Door misschien verandering te zien, werd het zwaarder, het werk? Misschien had dat impact op jouw gezondheid?
Ik vond het op een gegeven moment wel mentaal zwaar worden, ja.
Mm-hmm.
Ik heb de eerste 6 jaar vooral lichamelijk werk gedaan. Dus echt mensen die bedlegerig waren verzorgd. En toen dacht ik na 6 jaar, dit is niks voor mij. Want deze mensen wegen meestal 70, 80, 90 kilo. En die moet ik dan met een tillift draaien. Terwijl ik net 55 kilo wegen, maar 1,60 meter ben dus, hè.
Mm-hmm.
Voor mijn rug was dat niet helemaal goed. Maar je merkt gewoon mentaal. Ik werd vaker kibbelig. Ik dacht, moet ik weer een extra taak doen, terwijl ik eigenlijk liever bij de cliënten aan tafel zit. Oh, moet ik dat weer doen?
Bedoelt een extra administratieve taak of zo?
Ja, je zit vooral achter de computer tegenwoordig. Ja. Ja. Want je moet zorgen dat de medicatie wordt afgetekend. Je moet elke cliënt moet je rapporteren op hun signaleringsplan, maar ook op de doelen die ze hebben. Hè?
Ja.
En dan moeten de boodschappen gedaan worden, dat gaat online. De medicatie moet opnieuw besteld worden, dat gaat online. Je moet alle mailtjes beantwoorden, je moet kijken wat er in de agenda staat, wat je nog allemaal moet doen.
Mm-hmm. En wanneer kwam het kantelpunt dat je dacht van, ik ben er helemaal klaar mee met de gehandicaptenzorg en nu moet er iets anders gebeuren of nu moet ik een andere stap gaan zetten?
Ik heb, 2005, ja. Ik heb bijna 3 jaar geleden een buitenbaarmoedelijke zwangerschap gehad.
3 jaar geleden?
Ja. En toen is bij mij het kantelpunt gekomen van, maar dit wil ik eigenlijk niet meer. Ik word er niet meer gelukkig van.
Mm-hmm.
En toen, ik had een heel vast en hecht team. Dat was echt het eerste team waarin ik mij veilig voelde om fouten te maken. Daar werd je niet op afgerekend, want dat heb je ook nog wel eens. Hè? dat mensen ja, je afrekenen op fouten of op dingen die hun vinden dat jij anders had kunnen doen. Eén collega ging met pensioen, andere collega ging in het ziekenhuis werken, andere collega was langdurig ziek. Dan blijf ik met een andere collega over die uiteindelijk besloot om te gaan reizen. En daar sta je dan. Alleen 17 ZZP'ers.
Ja. Maar je zegt even heel snel zo tussen neus en lippen door, je had een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ja. Hoe ben je erachter gekomen? Wat merk je als vrouw zijnde dan?
Ik begon heel veel buikpijn te krijgen en dat heb ik normaal nooit. Dus ik dacht, dit moet ik even in de gaten houden, want dit voelt niet prettig. En op een gegeven moment werd ik ongesteld. En de ongesteldheid ging niet uit. Dus ik was 16 dagen en in één stuk bleef ik bloeden.
Wauw.
En ik dacht, dit kan niet.
Nee.
Bij mij is het echt zo max 5. Ja. Altijd 28 dagen.
Ja.
Dus hier klopt iets niet.
Uh-huh.
En toen ben ik naar de dokter gegaan. En dat was net na de kerstdagen. Ja, dus voor oud en nieuw was dit. En dit was een vrouwelijke dokter. En ik vertelde mijn klachten en toen zei ze tegen mij, oh, maar dit is een blaasontsteking. En toen zei ik, nee, dit is echt geen blaasontsteking. Ik zeg, want ik heb echt pijn. Ik zeg, en 16 dagen bloedverlies hebben. Ik zeg, dat link ik niet aan een blaasontsteking. Nee. Dus ik vertelde van, ik heb een uitstrijkje gehad. Die was niet helemaal goed. Allebei de kanten van de familie zit kanker, dus. En toen zei ze echt zo, oh, dus je denkt nu dat je kanker hebt. Nee, dat denk ik niet. Ik geef gewoon aan dat mijn uitstrijkje niet oké was. Maar dat ik inderdaad aan allebei de kanten van de familie, dat daar kanker voorkomt. Hè? Dus je houdt met alle scenario's rekening.
Voelde je je serieus genoeg?
Nee, op dat moment niet. Ze zei, ik ga je een kuur voorschrijven. Ik zeg, nou ja, laat die kuur maar. Ik zeg, die ga ik echt niet nemen. Ik zeg, ik wacht wel dat mijn eigen dokter terug is. En toen ben ik opgestaan en ben ik gegaan. Ik dacht, deze vrouw, denk, jij moet me aanhoren. Ik geef aan, ik heb 16 dagen bloedverlies en jij zegt gewoon, het is een blaasontsteking.
Ja, vind ik ook helemaal niet matchen met elkaar, maar goed.
Nee, had dan gezegd, oh, laten we eens even een plasje doen. Om te kijken of het überhaupt een blaasontsteking is. Of zullen we bloed gaan laten prikken?
Ja.
Snap je?
Maar dat is allebei niet gebeurd. En toen?
Toen ben ik een week later naar mijn eigen huisarts gegaan. Man. Hem vertelt, luister, ik heb pijn. Ik ben al 16 dagen ongesteld. Het klopt niet, het kan niet. Toen zei hij, oké, ik wil dat je gaat liggen. Dan gaan we eens even voelen waar jij pijn aangeeft. Ja, dat was hier beneden bij mijn eierstok. En toen zei hij, ik voel daar een knobbeltje. Dus het kan best zijn dat jij een kieste hebt.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, oh ja, dat zou kunnen. Want daar kan je ook bloedverlies van hebben. Daar kan je ook heftige buikpijn van hebben. En toen zei hij, maar ik kan nu niks meer voor jou doen. Dus ik ga jou doorsturen naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. Die gaan inwendige echo's met jou maken. En die helpen jou verder. Toen dacht ik, eindelijk iemand...
Die actie in de taxi neemt.
Precies. Ja, en mij serieus neemt. Maar nu moet ik zeggen, deze dokter, hij is mijn favoriet. Hij neemt mij altijd serieus. Hij weet, Kelly komt niet zomaar naar mij.
Nee. Ik heb ook zo'n huisarts gehad, ook een man. En ik vond hem zo geniaal. Hij nam mij ook serieus. Hij ging helemaal uitleggen waarom iets het wel of niet had kunnen zijn. En hij nam daar ook echt de tijd voor. En ik vind het zo jammer dat toen de pandemie kwam, hij weg is gegaan uit de praktijk. Oh. En ik merk ook het verschil met de vrouwelijke artsen die daar zitten. Dat ik inderdaad me ook het gevoel heb niet serieus genomen te worden. Heel snel afgesmeerd word met een antibiotica kuur die ik dus niet wil. Of een zalfje. Of even heel snel iets vanuit de apotheek. En dat ik denk, ja, maar kunnen jullie niet ook even verder kijken en even verder meedenken. En ook even wat begrip of empathie tonen. Dat mis ik zo enorm in de, in de huisartsenpraktijk waar ik zit, heel eerlijk gezegd. Nou, die moest ik wel even delen.
Ik denk dat heel veel mensen er tegenaan lopen. Hè? Het zit allemaal tussen de oren tegenwoordig, zeggen ze.
Maar kreeg jij dus wel snel een afspraak dan bij de gynaecoloog? Want meestal duurt dat ook wel eventjes.
Binnen 2 weken had ik een afspraak bij de gynaecoloog. Want er was iemand uitgevallen. Dus ik kon gelukkig ertussendoor. Dus daar moet je dan weer je verhaal vertellen. Oké, dokter geeft aan dat hij vermoedt van kiezen. Oké, prima. Dan gaan we een inwendige echo maken. Nou, dat gebeurde. En toen heb ik aan dat meisje gevraagd van, is er een mogelijkheid dat ik zwanger ben?
Mm-hmm.
En toen zei ze, nee, ik zie niks. Ik zie niks in jouw baarmoeder. Dus jij bent niet zwanger.
Oh.
Oké, goed. Toen ben ik opgestaan en toen, dat was heel bizar. Toen keek ik dus naar het scherm van de echo. En toen dacht ik, ik zie gewoon een embryo op dat scherm staan. Zo van, er is iets nu met mij aan het communiceren om te vertellen dat je echt zwanger bent. heb ik dat voor even gelaten. Toen ben ik teruggegaan naar de gynaecoloog 2 weken later voor weer een nieuwe echo. Want ze konden het niet goed zien, dus ik moest naar Heerlen gaan. Die hadden betere apparatuur, dus die konden mij beter helpen. Oké, prima. Toen heb ik wederom daar gevraagd. Weten jullie zeker dat ik niet zwanger ben? Ja, dat weten we zeker. Dit is een atypische kieste. Die kan niet vanzelf afkomen. En deze heeft tandjes en haren. En daarom is die zo, doet hij zoveel pijn en is hij zo groot. Want hij was 5 bij 6 centimeter. Dus dat is heel groot. Ik zeg oké. Okay, en nu? Ja, je moet geopereerd worden. Maar ja, daar ging dus 6-7 weken overheen. Uh-huh. En als ik in Sittard geopereerd zou worden, dan zou het nog 3 weken langer duren. En toen heb ik gezegd, luister, ik loop nu al 3 maanden met klachten. We zijn hier al 3 maanden mee bezig. Mijn lichaam trekt dat niet meer. Uh-huh. Dus ik wil kijken of hele eerder plek heeft. En dat was gelukkig 1 maart 2023. Uh-huh. Toen ben ik daar geopereerd geworden. En toen werd ik wakker. En toen kreeg ik een ijsje aangeboden. Lekkerste ijsje ever. Ook al was het gewoon een raket.
Een raketje, ja.
En toen heb ik nog aan dat meisje gevraagd. Was mijn embryo groot? En toen zei ze, nee mevrouw, het was geen embryo. We hebben u een kieste weggehaald. Maar hij was 5 bij 6 centimeter.
Huh?
Ja. En toen, oké, van de recovery af. Ja, je wordt naar huis gestuurd. Krijg medicatie mee. Toen dacht ik, ja, dan ga ik toch in stik. Ik heb geen pijn, want mijn pijn was meteen na de operatie weg.
Ja.
Maar ja, mijn kiesten werd op kweekje gezet. Want dat doen ze gewoon altijd. Standaard protocol om te kijken, is die kieste goedaardig of kwaadaardig? Want dat kan natuurlijk ook. En toen werd ik 2 weken later werd ik gebeld door de vrouwelijke gynaecoloog. En toen zei ze, hallo mevrouw Schneider. We hebben de uitslag van uw kiest en ik wil dat u even gaat zitten. En toen zei ik, oh. Ik zeg, heb ik dan een slechtaardige kieste? En toen zei ze, nou, nee, het was helemaal geen kieste. Uh-huh. Het was een embryo.
Bizar, ik krijg helemaal kippenvel.
Ik zeg, dus, mijn vraag wat ik aan jullie gesteld had, ben ik zwanger, klopte. Toen zei ze, dat klopt. Ik zeg, maar hoe kan het dan dat op mijn papieren stond, zwangerschap uitgesloten? Ik zeg, ik heb bloed geprikt en daaraan hadden jullie kunnen zien dat ik een verhoogde heb. Uh-huh. Ik zeg, en daar hebben jullie niet op gereageerd. Toen zei ze, ja, dat klopt. Omdat u een spiraal had. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar het komt toch vaker voor dat vrouwen die een spiraal hebben zwanger raken daardoor. Ja. Maar u bent de eerste vrouwelijke, u bent de eerste vrouw in Limburg met dit type spiraal wat zwanger erdoor is geraakt.
En dan een buitenbaarmoeder.
Ja. Ja. Oh, daar ben ik dan vet mee. Ik zeg, en u? Ja. Ze zei, volgende week belt de man die u geopereerd heeft en dan, prima, een week later dus met de mannelijke collega gebeld. Dus ik zeg, ja, maar hoe kan dit? Ik zeg, want dit is gewoon ook vanuit jullie gewoon een grote fout dat jullie dit niet hebben gezien. Mm-hmm. Ja, kreeg ik weer hetzelfde antwoord. Ja, u bent de eerste vrouw met dit type spiraal wat in Limburg zwanger is geraakt door dat spiraal heen. En u? Ja, alle vrouwen die met dezelfde klacht als u binnenkomen gaan een zwangerschapstest moeten doen. We gaan nu een spoed-MDO over u plannen om dit te bespreken. Ja. Zegt, daar ben ik vet mee.
Ja.
Ja, begon die ook nog te lachen. Zegt hij, ja, sorry, ik weet dat ik het eigenlijk niet mag zeggen, maar u bent heel erg vruchtbaar. Ik zeg, ja, dat blijkt.
Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben er stil van. Wat een verhaal. Jeetje. Ja. En normaal gesproken zouden ze ook een operatie moeten doen als je buitenbaarmoedelijke zwangerschap hebt. Of had dan die operatie niet gehoeven?
Ja, normaal als je een buitenbaarmoedelijke zwangerschap hebt, krijg je meestal een operatie.
Oké.
En ik had dus een paar weken voor de operatie, toen ben ik ingestort van de pijn.
Ja.
Was het zo, ik kwam ook niet meer omhoog. Mm-hmm. En toen was mijn ex-partner in huis, hield mij dan met de kinderen, omdat ik zoveel pijn had. En toen zei ik tegen hem, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik zeg, maar ik heb zoveel pijn, ik heb bijna om. Mm-hmm. Toen zei hij, van pak 2 paracetamol en ga even op de bank liggen dat het heb. En die avond is het dus zo gebeurd dat mijn eileider gesprongen is door de zwaarte van de embryo die daar zat. En toen is mijn eileider om mijn dikke darm heen gaan wikkelen. En dat is voor mij een redding geweest, want als dat niet was gebeurd, was ik dus gewoon op de bank gaan liggen. Had ik 2 paracetamols genomen, had ik 1 uur geslapen. Maar had ik wel een inwendige bloeding gehad waar ik aan had kunnen sterven.
Jeetje.
Want als een eileider dus knapt, komt er 3 liter bloed in je buik terecht.
Jeetje. Ja, ik ben nog steeds stil ervan.
Ja, dat maakt niet uit. Ik vertel het ook alsof het niks is, maar het heeft heel veel impact op mij gemaakt.
Ja, inderdaad.
Ja. Ik heb me daarna ook enorm eenzaam gevoeld. Mm-hmm. Er was niemand die vroeg, hoe is het met je kaal? Of wat gaat er nu door je heen?
Heb je dit verhaal al ergens gedeeld ooit? Of
Nee.
Is het nu vrij...
Het is de eerste keer dat ik deel.
En dan ook nog in deze podcast. Wauw. Ja. Ja, super fijn dat je zo kwetsbaar je op durft te stellen. En dit ook open nu deelt. En misschien mag het ook wat heling daardoor brengen. Doordat je het nu hebt uitgesproken, het verhaal.
Ja. En dan kan ik andere vrouwen ook helpen. Hè? Die klachten ervaren als ineens heel veel buikpijn hebben. Langdurig bloedverlies.
Ik denk dat dat een boodschap is die ik wel even ga onderstrepen. En dat is natuurlijk als wij vrouwen iets ervaren in ons lijf waarvan we voelen het is niet pluis. Of dat we denken van het is toch iets anders. Dan wil ik eigenlijk als jij deze podcast luistert je heel erg op het hart drukken. Vanuit al mijn ervaring als therapeut, maar ook als vrouw zijnde. Dat ook al word je in het ziekenhuis of bij de huisartspraktijk of waar dan ook niet serieus genomen. Blijf op je strepen staan. Geef je grenzen aan, kies voor jezelf, kom voor jezelf op vooral. Dat moet ik nu echt even van mijn hart. Dat vind ik zo belangrijk, want dat hoor ik nu ook weer terug. Jij had al een paar keer het gevoel dat je die embryo had, of dat je hem zag op het scherm en van alles. Je hebt natuurlijk die vragen meerdere keren gesteld, dus ja, ergens intuïtief voelde je het toch aan, maar werd je daarin dus niet gehoord, niet gezien en ook niet, serieus genomen. En dat komt te vaak voor in de reguliere zorg, moet ik heel eerlijk bekennen.
Ja.
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 Dankjewel dat je die in ieder geval deelt. Ja.
Alle liefde.
Wat is er daarna geshift bij jou? Want volgens mij, toen zijn wij elkaar daarna ergens online tegengekomen. En toen zag ik dat je een reis hebt gemaakt. Ik meen naar Ibiza. Klopt dat?
Ja. Ja, klopt.
Is dat een beetje zoals aansluiting van die periode geweest? Of hoe is dat op je pad gekomen?
Ja, na deze periode ben ik inderdaad, heb ik echt voor mezelf gekozen. En toen ben ik voor de eerste keer naar een cacao-ceremonie gegaan. Omdat ik dat vaker voorbij zag komen. En ik dacht, oh, dat wil ik eens ervaren. Dat vond ik heel fijn. Gewoon met een groep vrouwen cacao drinken. Delen waar je mee zat. En meditatie. Ja, ik voelde me gehoord en gezien en gedragen. En dat miste ik heel erg. En toen heeft een vriendin van vroeger een mooncirkel georganiseerd samen met mijn nu coach. En daarin was een ook een stuk loslaten. En toen zei ze, ik heb dit voor jou speciaal georganiseerd, zodat jij mag loslaten en je weet wat. Dat was de eerste keer dat ik ging huilen over mijn buitenbaarmoederlijke zwangerschap. En ik kon niet stoppen.
Wauw. Ja.
En daar heb ik voor de eerste keer dus ook een Kundalini-breathwork gehad.
Ja, want
oktober 2023.
Wat houdt het in, Kundalini-breathwork?
Kundalini-breathwork is eigenlijk een verbonden ademhaling met je levensenergie verbinden.
Mm-hmm. Kun je daar wat meer over delen, zodat een luisteraar die misschien niet bekend is met Kundalini wat meer daarover weet? En ik weet zelf ook nog niet zo heel veel ervan. Wel natuurlijk van ademwerk, maar niet van Kundalini-activatie.
Kundalini is gewoon een ander woord voor jouw levensenergie. Mm-hmm. En hij begint bovenaan bij jouw stuitje. Mm-hmm. En gaat eigenlijk van beneden naar boven in een slangvormige energie. Mm-hmm. Daarom wordt hij ook de slangenenergie genoemd. Maar onze Kundalini slaapt heel vaak vanwege de manier waarop wij leven. Dus heel veel stress, heel veel druk, heel veel prestatiedrang. Mm-hmm. En daardoor blokkeert jouw Kundalini-energie eigenlijk. Heel veel mensen ontwaken vanzelf. En dat gaat gepaard met heel veel emoties, donkere periodes, het gevoel hebben van waarin ben ik überhaupt beland en kom ik hier wel in uit.
Mm-hmm.
Hoor ik heel vaak van mensen die een spontane ontwaking hebben gehad. Maar als je bij mij op het matje komt om een Kundalini te ervaren, gebruik ik mijn eigen energie om door jouw auralagen heen te werken om te kijken of jouw Kundalini zichzelf wilt ontwaken. En op het matje gaat dat gepaard met tintelingen in handen en voeten, schokkende bewegingen kunnen hebben, dus een soort lichamelijke release, emoties kunnen hebben, maar ook boodschappen krijgen, inzichten tot je kunnen krijgen, overleden mensen die door kunnen komen, vooral dat. En bewegen als een slang. Zie je toch wel.
Ja.
Het verbaast me dan altijd zo.
Ja.
Hoeft niet, kan wel.
Ja, even voor de luisteraars, want die zien natuurlijk niet dat jij net zo'n slangenbeweging maakte. Alsof je uit zo'n mandje naar boven kwam, zeg maar. Zoals je het kent van vroeger. Maar de dingen die je natuurlijk benoemt zijn natuurlijk ook gewoon voor ademwerk in het algeheel, hè, zeg maar, relevant. Mooi dat je deze ook even uitlegt. Hè. En hoe lang duurt zo'n sessie? Of hoe, je zegt, iemand komt op de mat liggen bij mij.
Meestal duurt zo'n sessie 3 kwartier tot 50 minuten.
Ja.
En dan leg ik van tevoren uit, wat is Kundalini? Wat kan het voor jou doen? Welke voordelen heeft het? Welke mensen mogen het niet ontvangen?
Mm-hmm.
Ik vertel ook altijd, 20% gebeurt op de mat en de andere 80% in de 3 tot 4 weken nadat je de sessie hebt gehad.
Ja.
Want zo lang heeft jouw lichaam nodig om te integreren.
Ja. En zo'n sessie is altijd fysiek of is dat ook online?
Ik doe het fysiek.
Ja.
Want je werkt toch met energie.
Ja, ja, daar ben ik het over eens.
Vind ik toch altijd wel een dingetje.
Ja, als dat online gegeven wordt.
Precies,
ja,
want ik weet niet of het mij altijd dan, als ik het online zou doen, heb ik natuurlijk wel over nagedacht, of ik dan de energie helemaal kan afsluiten.
Ja, snap ik ook. En jij hebt een praktijklocatie?
Ja, in Nut.
In Nut, dat is hier in Zuid-Limburg voor de mensen die luisteren. Dus mocht je dat ooit eens een keer komen ervaren, kan ik van harte aanbevelen om een keertje in Zuid-Limburg een weekendje weg te plannen of een paar daagjes weg. En ik denk dat dat super mooi is. Maar wat doe je nog meer, Kelly? Want je doet volgens mij nog veel meer mooie dingen in je bedrijf.
Nou ja, naast 1-op-1 sessies geef ik ook vanaf november mijn nieuwe mana-ceremonies.
Ja.
En dat is wel een heel uniek concept hier in Nederland.
Ja. Vertel.
Ja. Nou ja, het zijn twee ceremonies. De mana-ceremonie 1 staat gewoon over het vergeven van jezelf,
mm-hmm.
van mensen in je omgeving, van alle situaties die je hebt meegemaakt. En daar krijg jij een prachtige rozenceremonie voor, om dat te kunnen loslaten.
En om jezelf dus te vergeven ook. Het gaat dan vooral om jezelf vergeven, niet om anderen vergeven.
Nee, vooral jezelf.
Mm-hmm.
Want ik denk dat daar ook nog heel veel winst in te behalen valt, hè.
Ja, ik denk dat daar juist heel veel winst in te behalen valt.
Dat het eigenlijk oké is. Dat alles wat je hebt meegemaakt, dat hoe moeilijk en hoe pijnlijk en hoe vervelend dat ook is geweest, dat je je daar zelf ook voor mag vergeven.
Ja, want je bent daar natuurlijk ook zelf op een bepaalde manier mee omgegaan.
Ja.
Die ook niet altijd heel, hoe zeg je dat, liefdevol is geweest.
Nee, precies. Soms ben je heel hard voor jezelf en dan denk je, stel je niet aan.
Ja, of hard voor je omgeving kan natuurlijk ook.
Precies.
Maar dan zit daar ook een stukje vergevingswerk wat je op jezelf kunt doen. Ja, mooi.
En daar heb ik een heel mooi mana-ritueel voor.
Ja.
En mana-embodiment-ceremonie staat echt het omarmen van je lichaam.
Ja.
Dus echt het embodiment.
Ja, het omarmen van je lichaam, hoe het eruit ziet.
Ja, door middel van dans, echt in de spiegel kijken. En er zit ook nog een stukje goud in van werk.
Oh.
En wat dat is, moet je maar komen ervaren.
Oh. En je werkt dan heel veel 1-op-1. En dan zijn deze ceremonies zijn wel in groepjes.
Ja, van maximaal 6.
Ja, en heb je ook een groepstrajecten of iets dergelijks?
Geen groepstrajecten, want de trajecten doe ik ook 1-op-1. Omdat ik merk dat mijn klanten dan in ieder geval fijner vindt. Maar ik ga wel vanaf volgend jaar retreats organiseren. En dat is wel een groepsverband.
Ja, in het buitenland.
Ja, nu in mei, van 9 tot 14 mei, staat Spanje op de planning.
Wat leuk.
Ja.
Ja, heel, heel tof dat je ook zo'n veelzijdig aanbod hebt. Hè? Want zie je jezelf ook als multi-passionate ondernemer?
Ja. Ik ben niet iemand die één ding doet en daar dan zich de hele tijd op kan focussen. Want ik ben natuurlijk een manifesting generator en ik moet van alles wat hebben.
Ja. En manifesting generator gaat over human design voor de mensen die niet luisteren. Daar alleen al kan je een hele podcast over opnemen. Dus gaan we vandaag niet te uitgebreid op in. Maar er staat al een podcast aflevering in mijn podcast show met Chantal Saas. En zij is human design expert. Dus luister vooral die aflevering als je meer over human design wilt weten. Maar Kelly, echt. Ik vind het echt fascinerend hoe jouw levensverhaal is. Van reguliere zorg naar ook heel veel complementaire zorg eraan toegevoegd nu. Maar je werkt ook nog 16 uur in loondienst. Is dat dan ook nog in de reguliere zorg? Of ben je dan iets heel anders nu aan het doen?
Nee, ook in de reguliere zorg.
Wat tof. Dus eigenlijk combineer je, zeg maar, zoals ik ook nog, het stukje regulier en het stukje complementair om... En gewoon ook heel mooi hoe je dat dan samenvoegt. Maar ook heel open heb je in deze aflevering al gedeeld waar je tegenaan bent gelopen. Maar ook wat zo fijn is aan het werken met mensen. Maar ook dat je... Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat je zo je openstelt, je kwetsbaarheid durft te tonen. Ik denk dat dat ook een hele mooie is in het begeleiden natuurlijk van mensen in diepgaande processen. Dat je, dat je daarin ook gewoon echt je eigen stukken hebt aangekeken en nog aankijkt. Maar ook dat je daarin durft te verzachten. Ik denk dat je dat heel goed doet. Dat wil ik je even meegeven.
Ik heb altijd heel moeilijk gevonden, ja. Verzachten.
Ja.
Want vanuit thuis heb ik altijd te horen gekregen, stel je niet aan. Oh, ben je alweer aan het huilen? Waarom huil je nu? Stop maar met huilen, is niet nodig. Dus dat mocht er nooit zijn.
Ja, en hoe is dat nu?
Nu vind ik dat echt een verademing.
Ja.
Ik was onderweg naar hier met de auto en toen kwam dat nieuwe nummer van Suzanne en Freek op de radio. Nou, dan zit ik dan huilend in de auto. En voorheen zou ik hebben gedacht, ben jij het doen? Gek. Ja. Maar nu denk ik, oh, zo mooi. Ik ben gewoon één met mijn emoties.
Ja, en dat is zo'n verademing, hè?
Ja, echt een hele opluchting.
Ik merk wel tegenwoordig dat dat dan bij andere mensen die nog niet zo ver zijn, dat dat wel wat oproept, zeg maar. Ik zeg het even heel voorzichtig. Want ik herken dat natuurlijk, hè. Ik kan ook hierheen rijden en een liedje op de radio horen en enorm geraakt worden. Terwijl ik dan, als ik hier aankom, super happy de peppy ben. En vervolgens een half uur later gebeurt iets anders of zo. En dan ben ik ineens weer boos of zo. Dus ik kan ook heel veel emoties in hele korte tijd voelen, verwerken, processen er laten zijn. Maar dat is wel een uitdaging in de maatschappij.
Klopt. Ja. Ja, want deze maatschappij is gewoon echt hard.
Ja.
Niet voelen.
Nee. Helemaal wordt er vanuit hoofd geleefd.
Ja.
En niet vanuit lijf.
Ja. Daarom had ik laatst die post gemaakt. Denkt je hoofd of je hart?
Ja.
Want ik dacht, heel veel mensen hebben niet in de gaten dat vooral het hoofd denken is.
Ja, precies. Ja. Het lijf spreekt.
Mm-hmm.
Alleen wij luisteren er vaak niet naar.
Nee, wij wuiven het weg.
Ja. En het lijf geeft al jarenlang ver vooraf signalen. In eerste instantie vaak vrij subtiel, die dan op een gegeven moment erger worden. En nog luisteren we niet. Dan moeten vaak hele heftige, dramatische ziektes of klappen, ongelukken en dergelijke komen. En dat is zo jammer om te zien, vind ik.
Ja,
ja.
Dat vind ik ook inderdaad.
Ja. Zeg, kun je eens een tip voor de luisteraar geven? Hè, als je kijkt naar je eigen levensverhaal en al het werk wat je al hebt gedaan. Wat zou je een luisteraar willen meegeven die misschien veel erkenning in deze podcast, aflevering met jou vindt? Of die misschien ook struggelt met iets, niet verder weet. Wat zou je hun mee willen geven?
Ondanks hoe slecht of zwaar de situatie is, blijf het positief ervan inzien.
Mm-hmm.
Dat is wel iets wat ik altijd gebruik. Dat ik kan nu zo schakelen dat als iets gebeurt waarvan ik denk, oké, waarom gebeurt dit nu weer? Dat ik wel kan kijken, zo van, oh wacht, maar het wil me ook iets leren.
Ja.
Wat moet ik er nu weer aankijken? Vind ik natuurlijk ook niet altijd even leuk, maar goed. Willen we ergens komen, moeten we daar doorheen natuurlijk.
Ja.
Dat vooral het positieve blijven inzien, ondanks dat er regen is en donder. Ja. Want licht en donker mogen ook samen zijn en samenkomen.
Mooie woorden, ja. Ja. En is er nog een praktische tip, een hele concrete tip, hè? Want dit is meer... wat iemand zelf intern, zeg maar, kan ze. Maar heb je ook nog een praktische tip waar je zegt van, nou, daar kunnen mensen ook mee aan de slag gaan als ze met zelfcompassie bijvoorbeeld aan de slag willen. Of met van hoofd naar hart komen. Van hoofd naar lijf komen. Heb je daar nog iets praktisch voor wat daarvoor zou werken?
Ga de natuur in.
ja, mooi. Ja, helemaal mee eens.
Ja, ga de natuur in.
Ja.
De natuur geeft ons zoveel aan. Wij beseffen dat niet eens. We waarderen het niet eens meer.
Ja. Ja, en we rennen er doorheen. Dat
precies.
Is het natuurlijk, hè. Ga de natuur in en kom tot stilstand. Vertraag. En kijk. Open je zintuigen.
Precies. Ruik.
Of doe een bosbadsessie. Bij een gecertificeerd bosbadcoach. Of een natuurcoach. Een wandelcoach. Of weet ik. Noem maar op. Er zijn zoveel... mooie mensen die daar sessies in geven. En als je dat niet alleen wilt ervaren of niet weet hoe je dat moet ervaren, zo op een andere manier de zintuigen, zeg maar, prikkelen in de natuur, dan zou ik in ieder geval dat aanbevelen om bij een coach dat laagdrempelig gewoon een keer in een klein groepje te gaan doen. Of eventueel één op één. Ja, dankjewel voor deze podcastaflevering. Dankjewel dat jij jouw verhaal zo open en eerlijk hebt gedeeld. Ook over je kwetsbare stuk wat je 3 jaar geleden hebt meegemaakt. Maar ook heel leuk om te horen hoe jouw levensreis is gegaan. Ja, en dan wil ik als laatste nog vragen, of eigenlijk heb ik nog 2 vragen. Maar jouw bedrijf, hoe heet jouw bedrijf en waarom heet het zo?
Mijn bedrijf heet Connecting Your Dot en het staat echt voor al je punten weer terug bij elkaar te connecten.
Ja, dat is toch fantastisch. En heb jij dan ook specifiek, benoem je ook wel eens welke punten je dan allemaal weer terug bij elkaar brengt? Heb je daar een specifieke uitleg voor?
Ja, hoofd, hart, gevoelens, alles, mentaal, lichamelijk, alles in 1.
Ja, heel leuk. En ze slaat ook de handen in elkaar. Dat wat kan jij natuurlijk niet zien als luisteraar, maar ik vond het leuk om het zo erbij te zien. Dus ja. Ja. En als laatste, hoe kunnen mensen jou het beste bereiken als ze jouw contact met jou willen zoeken?
Ik heb een Instagram pagina, Connecting Your Dots, daar kun je me altijd op bereiken. Ik heb een VEF afsprakenboek, daar staat alle informatie in. Dus daar kun je me ook op mailen, afspraak boeken, vragen stellen. Het heet ook gewoon Connecting Your Dots.
Ik zal de links toevoegen aan de podcastbeschrijving, zodat mensen je daar makkelijk in kunnen vinden. Zowel van Instagram als van de pagina. En dan wil ik jou nogmaals hartelijk bedanken. Fijn dat je ook hier naar de praktijk bent gekomen en we live deze opname hebben gedaan.
Ja, gezellig. Dankjewel.